I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, that all men are created equal. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Ja, een klein fragmentje uit de beroemde I Have a Dream speech van Martin Luther King. Gisteren opende in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een tentoonstelling waarvan de titel naar die speech verwijst. Namelijk We Have a Dream, heet die. En met dat wie wordt onder meer ook verwezen naar de drie hoofdpersonen van die tentoonstelling, naast Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela. Bij ons is aangeschoven Bas Heijnen, ik zei het al. Hij schreef een boekje bij de tentoonstelling getiteld Wereldverbeteraars. En dat gaat over deze drie iconen en hun erfenis. Zeg maar hun betekenis nu. Ja. Goedemorgen Bas.
Goedemorgen.
Je hebt het boekje in opdracht van de Nieuwe Kerk geschreven. Wat was je eerste gedachte, deze drie mannen juist?
Nou, om eerlijk te zijn dacht ik wel van, wat zou je daar nou nog aan willen toevoegen? En het is ook een beetje dat die mensen zijn bijna een soort cliché van een cliché geworden. Hè, van de ons betere ik. Iets wat we allemaal met de mond beleiden. Van hoe zouden we allemaal willen zijn? Een geweldloos verzet. Vermogen om te vergeven enzovoort. Dus ik dacht een beetje, wat zou ik daar nou nog aan toe kunnen voegen? Aan de andere kant dacht ik juist, omdat zij een beetje altijd kleurig zijn opgenomen in onze massacultuur. Iedereen, of het nou een minister is, of een kunstenaar, of een activist, of een zakenman. CEO van Apple heeft een portret van Martin Luther King in zijn kantoor. Maar wat betekent dit nou eigenlijk nog? En dat is eigenlijk ook wel mijn onderwerp in andere boeken ook. Het humanisme van na de Tweede Wereldoorlog. Het idee van het idee van inderdaad samenleven in een maatschappij waar de ander niet de strot van een ander doorbijt. Mm-hmm. Hoe doe je dat? En al die andere begrippen. Wat betekenen die nog eigenlijk? Zijn die een beetje soft geworden? Er is een reactie gaande tegen die idealen. Kijk naar wat Trump, naar Poetin, naar Erdogan en heel veel bewegingen in over de hele wereld. Dat idee van universele waarden voor mensen. Nee, het gaat om de groep, het gaat om onze traditie, het gaat om onze cultuur, het gaat over onze identiteit. Ik dacht, dat is een goed onderwerp om er toch eens in te verdiepen. En toen bleek eigenlijk, toen ik me echt... Ik wist van Gandhi veel en van Mandela ook, maar van Martin Luther King weer veel minder. En ik bleek fascinerend te zijn. Deze drie mannen zijn veel menselijker ten eerste dan wij van ze hebben gemaakt. Maar ook veel interessanter en ook veel grotere denkers misschien. Ze worden altijd als activist, als iemand die prachtig speecht. Ja. Martin Luther King was een filosoof ook, die echt, zijn preken bijvoorbeeld, die zou je zo in de krant kunnen zetten. Die zijn zeer uitdagend en interessant. En ja, dat was voor mij een enorme verrassing. En deze figuren zijn veel boeiender dan ik had verwacht misschien in het begin, en veel actueler.
Ja. Je had in eerste instantie eigenlijk een beetje het idee van, misschien moet je van een voetstuk gaan halen, zoals Aung San Suu Kyi zelf van haar voetstuk gesprongen is nu. En daar ben je al lezende weer van afgestapt.
Nou ja, kijk, ja. Die bunking. Kijk, dat is natuurlijk, als je een figuur van Gandhi neemt, als nu veel klagen over zijn jaar in Zuid-Afrika, dat hij eigenlijk racistisch zou zijn geweest. En het is heel goed om dat uit te zoeken. En er zijn ook, racisme is een ander begrip natuurlijk in het begin van de 20e eeuw, maar zeker moet je dat onderzoeken. Dus dat is meerwaarde. Alleen je kunt daarmee Gandhi niet afschrijven. Want Gandhi is van een ongelofelijke betekenis geweest voor Martin Luther King. Zonder Gandhi zou Martin Luther King niet Martin Luther King kunnen zijn.
Ja, voor allebei
dus
ook eigenlijk.
Het is goed om die... Kijk, bij iedere, ook bij Mandela, kun je echt wel een aantal kanttekeningen maken. Die scherpe randjes laten zien van die persoonlijkheden. Maar het is juist goed om ze niet tot heilig te verklaren. Want heilige, dat is iemand aan wie je lippendienst bewijst. En vervolgens ga je gewoon je eigen slechte gang. Je gaat... Laat ze je uitdagen. En ook in hun. Niemand van deze drie heeft ooit gezegd dat hij heilig was, dat hij niet kon falen. Ze zijn alle drie behoorlijk bescheiden. Ze hebben zich altijd geprofileerd als onderdeel van een brede beweging. Wij hebben, of misschien ook hun medestrijders, hebben ze op een voetstuk gezet. Maar het is juist goed. Het feit dat je iemand van zijn voetstuk afhaalt betekent niet dat je hem niet meer serieus moet nemen of dat je hem kunt afschrijven. Ik denk juist dat het gedachtegoed, eigenlijk, en dat is mijn stelling in het boek, veel radicaler is dan dat zoetsappige, sentimentele humanisme wat wij ervan gemaakt hebben. Het is veel uitdagender, omdat het tegen onze eigen instinct ingaat. We weten ook door nieuwe wetenschap dat de mens niet geneigd is om te denken dat de andere mens ook onderdeel is van de complete mensheid. Nee, mijn mens is geneigd om in de groep zich terug te trekken, om verschil te maken in plaats van de gelijkenis op te zoeken. Nou, daar zijn we met die effecten daarvan hebben we in deze tijd ook door de desillusies van de idealen, zeker in de landen van waar deze drie mannen vandaan komen, in India, Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten, is een algemeen gevoel van desillusie. En mijn stelling is dat dat gevoel van desillusie zeker onnuchterend is, maar niet de reden moet zijn om het gedachtegoed van deze drie mannen op de vuilnisbelt van de geschiedenis te gooien.
Is het nou toeval dat als we drie, ik zeg maar even voor het gemak, helden van ooit kiezen uit de 20e eeuw, dat het alle drie helden zijn die verbonden zijn aan oftewel het anticolonialisme of antiracisme, dat het alle drie helden zijn die ons verwijzen naar het pijnlijke verleden. En het gaat over onze identiteit, onze cultuur, hoor ik je net zeggen, en we kiezen helden die eigenlijk vroeger onze vijanden waren.
Nou ja.
Hoe moeten we, is dat toeval? Hoe kijk je daarnaar?
Nou ja, kijk,
daar zou je toch over van denken. Hoe zit dat nou eigenlijk?
Nou, als je zegt, ze hebben het Westen, of de Westen, de Britten en in Zuid-Afrika het apartheidsregime, en in Amerika de
apartheid ook.
Ja, de segregatie in het zuiden vooral, maar natuurlijk over het algemeen het racisme in Amerika aangekaart. En in wezen, dat heb ik ook beschreven, ze hebben in wezen de discrepantie tussen de verheven idealen van de verlichting en van de democratie, waar wij allemaal zeggen van we zijn allemaal de gelijkheid van de mens, het universele idee dat iedereen een plaats heeft in de samenleving, dat werd met de mond overal beleden. Alleen in de praktijk bleken hele grote groepen en rassen buiten dat concept van die algemene menselijkheid. Ik citeer Pankaj Mishra en zegt dat verlichtingsproject was toch een uitsluitingsproject juist. Daar werden heel veel mensen uitgesloten.
Dus zij zijn ons goede kwade geweten.
Nou, zij hebben die eigenlijk put your money where your mouth is. Ze hebben in wezen laten zien dat die diepe discrepantie nog steeds natuurlijk in heel veel samenlevingen er is tussen wat met de mond beleden wordt en wat er in de werkelijkheid aan de gang is.
Heb jij de behoefte, want ik hoor je net zeggen dat je niet de behoefte had om ze van hun voetstuk te halen.
Nee, allesbehalve.
Tegelijkertijd denk ik dan, ja, vroeger hadden we ook heiligen in de katholieke kerk, Antonius, Simon de Pilaar heiligen, die werden ook niet van hun voetstuk gehaald. Werden we daar nou betere mensen van, door daarin te geloven?
Nou,
maar ik bedoel, moeten we dit willen? Moeten we niet gewoon zeggen, als je het goede wilt doen of als mens redelijk wilt leven, nou, lees de grondwet, gebruik gewoon je nuchtere verstand en geen enkele held volgen?
Nou, dat lijkt me een heel slecht recept, eerlijk gezegd.
Nou, waarom?
Omdat het deze drie mannen zijn, wat ik zei, ze zijn ook filosofen, zijn denkers, die voortdurend het onderwerp van hoe verhoud je als individu tot de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Wat zijn je vooroordelen? Door welke bril kijk je? Dat vind je niet in de grondwet. In de grondwet staat gelijk dat we allemaal gelijk moeten zijn. En met de mond kunnen we dat allemaal zeggen. Maar doen we dit ook? In het dagelijks leven volgen we dat ook? Zoals King zegt, Mandela, vlak voordat hij afscheid nam als president van Zuid-Afrika, zei hij van de maatschappij veranderen is niet het moeilijkste. Het moeilijkste is jezelf veranderen.
Ja.
Er is een discrepantie tussen de wetten en de gelijkheid en wat we met de mond beleiden en wat we allemaal vinden. Iedereen voelt zichzelf natuurlijk vol goede bedoelingen. Met de maatschappij zoals we die aantreffen, waarin ongelijkheid, racisme en discriminatie natuurlijk wel een rol spelen. En ik heb in mijn boek meer op het filosofische aspect van deze drie mannen geconcentreerd. En minder op hun activisme. Daar zijn boeken vol over geschreven. En hun erfenis van het activisme, dat komt zeker in het boek voor. Black Lives Matter kun je noemen. Er zijn allerlei bewegingen. Die eeuwige discussie over geweldloosheid. Hè, want Gandhi, dat was het revolutionaire idee van Gandhi. En je ziet hoe moeilijk, kijk naar Myanmar, hoe moeilijk dat vol te houden is. Maar die discussie en natuurlijk de discussie tussen in hoeverre doe je water in de wijn, in hoeverre wil je militant zijn, Martin Luther King en Malcolm X, die discussie speelt nu ook. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet terugvindt in een in principes of in de grondwet of in mooie gedachten over de samenleving.
Ja, maar wat je ook schrijft is dat het eigenlijk in die mensen zelf zit en dat het bijzondere nog ineens aan deze drie is hun gedachtegoed zelf, maar het feit dat ze er werkelijk zelf naar leefden en het probeerden te realiseren. Als je dan kijkt wat ermee gedaan is, hè, als je dan naar het nu kijkt, naar bijvoorbeeld de huidige leider in India, Modi, die zich ook aan Gandhi spiegelt.
Nou, er zijn
lijkt dat toch op geen enkele manier.
Er zijn uitgebreid in bod. Ja, er zijn twee gevaren waar als je iemand verheerlijkt of met een geur van heiligheid omringt, dan kun je die ook makkelijk voor je karretje spannen. Eén daarvan, is het beroemde filmpje van Apple, dat is commercieel. Hè, dat je zegt van we are the crazy ones. In de eind jaren 90 werd dat filmpje van Apple, waar Gandhi dan in voorkwam. Ja. En dan wordt Gandhi eigenlijk, het wereldbeeld van Gandhi wordt eigenlijk gebruikt om computers te verkopen. Want zo ligt het natuurlijk. Dus je kleed je aan met iets heel mooi in gedachten. Dat is
die tegen hongerloontjes in Azië gemaakt worden.
Het tweede gevaar is dat mensen die, zoals bijvoorbeeld Modi of Zuma in Zuid-Afrika en Trump in Amerika, in wezen lippendienst bewijzen aan deze drie grote mannen. Want het zijn heiligen en er zijn standbeelden en straten nagenoemd in parken en er is een feestdag nagenoemd in Amerika. En dan bewijs je lippendienst, terwijl je in wezen je gedrag daar totaal van afwijkt. Modi is van de BJP en dat is een hindoe fundamentalistische partij die in het verleden en ook wel recent geweest enorm stemming maakt tegen de moslims in India. Die is juist verdeeld. Er zijn nu allerlei kwesties, beschrijf ik ook in het boek, waarin zogenaamd om heilige koeien te beschermen in India worden moslims beschuldigd van dat ze koeien gemaltrateerd hebben. En dat zijn lynchpartijen. Echt lynchpartijen. Modi heeft heel lang zijn mond gehouden, heeft het nu veroordeeld. Maar je ziet dat Modi heel erg ziet dat het merk Gandhi, want zo mag je het dan wel noemen, gebruikt kan worden om zich natuurlijk een enorme humane en internationaal humanistische krediet op te bouwen. Dus hij neemt buitenlandse bezoekers ook mee naar de ashram van Gandhi. Nou, en zo worden die nagedachtenis wordt heel makkelijk misbruikt door mensen die in wezen gedachten en ideeën op nahouden die recht tegen het gedachtegoed van deze man ingaan. Maar ook dat verklaart weer dat gedachtegoed niet ongeldig. Dat betekent alleen maar dat je er nog beter naar moet kijken. Je moet dingen je eigen maken, wil het waarde krijgen, in plaats van dat je er alleen maar een beetje mooi weer mee speelt.
Ja, maar kunnen we een soort balans opmaken als we kijken naar wat dat gedachtegoed bewerkstelligd heeft? Aan de ene kant zeggen we dus, nou ja, Zuid-Afrika is niet het ideale verbroederde land geworden. India ook niet echt. Nee. Aan de andere kant, de apartheid is wel weg en India is wel onafhankelijk.
Ja, ik kan zeggen, precies, men heeft wel degelijk, en ook Martin Luther King, men heeft wel degelijk de wereld een stukje beter gemaakt. Alleen, ja, het paradijs op deze aarde is uitgebleven. Maar dat is misschien ook, dat mag je die mannen niet kwalijk nemen. Want zij zagen, kijk, een van de favoriete citaten van Mandela was: a saint is a sinner who keeps on trying. En dat keeps on trying, dat is natuurlijk waar de kern van het gedachtegoed is zit. Natuurlijk kun je het. De mens blijft altijd wel heel erg de mens. Het is dus eigenlijk een gevecht. Dat is eigenlijk wat ze zo radicaal maakt. En niet zoetsappig. Is dat ze voortdurend de mens tegen zijn eigen aard en zijn eigen aanvechtingen in moet denken. En voortdurend moet proberen zijn eigen kleine wereld als onderdeel te zien van een grote wereld waar hij zich toe moet verhouden. En zijn eigen groep mensen moet bewegen om zich op een ander, in een ander te verdiepen, zich tot die ander te verhouden. Nou, dat is, lijkt mij, zeer actueel voor deze tijd.
Goed, nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek. De ideeën zijn dus nog steeds zeer actueel. Het boek heet Wereldverbeteraars, is uitgegeven bij Prometheus. En de tentoonstelling is te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.